Oh, die heb ik niet gezien.
Niet gezien?
Nee.
Jij wel toch?
Nee, heb ik uiteindelijk niet gezien. Nee. Nee.
Oh nee, ik ging voor jou.
Sorry. Ja, jij ging voor mij. Dus ik heb hem uiteindelijk niet gezien. Ja. Zo is het altijd wat. Nee, de maand zie je veel, dan de maand zie je niks.
Zo is het leven, Hans.
Zo is het leven.
Zijn we al begonnen?
Nou, wat mij betreft.
Nou ja, dat zal best de radiostem wel aanstaan.
We zijn wel begonnen.
Hè. Zullen we beginnen?
Ik ben er klaar voor.
Welkom bij de Theaterpodcast. De podcast van theaterkrant.nl en Theatermaker. Leuk dat je luistert naar de critici-tafel. Eens in de maand praat ik, Hans Smit, met collega-recensenten over voorstellingen en over wat er zoal speelt in de theaterwereld. Dit is ons eerste seizoen. We horen heel graag wat je ervan vindt. Laat een reactie achter op theaterkrant.nl, door ons aan te schrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast@theaterkrant.nl.
Dit is de critici-tafel van de maand maart is het alweer, maart 2019. Laten we eerst maar eens eventjes een rondje maken. Herrie Wensink van de Volkskrant zit hier. Sander Janssens van Parool en van Theaterkrant. Simon van den Berg, theatermaker, Theaterkrant en Parool. En ik ben ook weer van Parool, Hans Smit en van Theaterkrant. Ach jongens, wat een gevarieerd gezelschap hebben we toch aan tafel eigenlijk. Laten we maar eens beginnen met wat we gezien hebben deze maand. Wat is er opgevallen? Wie voelt zich geroepen om het om te beginnen? Sander, je bent heel eager. Ik zie het daar.
Nou, er is één voorstelling. Die heb ik een paar weken geleden gezien. En die is door mijn collega-critici, vind ik, iets te zuinigjes ontvangen. Dus ik dacht, dat lijkt me een goede reden om het er even over te hebben.
Want jij voelt je geroepen om voor de makers op te komen?
Nou ja, voor de voorstelling op te komen.
Oh, voor de makers. Okay, ja.
Onze Straat van het Nationale Theater.
Oh.
De nieuwe van Daria Bukvic. Mm-hmm.
Nou,
is volgens mij in de Volkskrant redelijk slecht binnengekomen. En verder gematigd. Maar ik vond het echt een hele mooie, ontroerende voorstelling. Het is een tekst van Nathan Vecht.
Ja.
En het praat over een groep straatbewoners. En die volgen gedurende een jaartje of 12 volgens mij. In drie verschillende delen. Dus je slaat dan periodes over. En ik vond het een hele mooie ontroerende combinatie van, zeg maar, het kleinmenselijke familiehuiskamerdrama en de epische vertelling.
Ja.
Dus dat versterkte elkaar voor mij heel erg.
Als ik het goed samengevat, dan kwam de kritiek erop neer dat het een beetje kabbelde, herinkt
niet. Ja, nou dat vond mijn collega inderdaad in de Volkskrant. Mm-hmm. En ik wil daar toch ook nog wat over zeggen, ondanks het evidente belang dat ik natuurlijk misschien een beetje bij de voorstelling heb. Maar ik was ook heel erg ontroerd en ook heel erg aangegrepen door de tekst vooral. Ook het spel trouwens ook en de regie, maar ik vond het echt een super mooie tekst. Omdat hij dus juist van een soort heel groot overzicht eigenlijk. Begint met Romana Vrede als verteller, die als het ware een soort landkaart beschrijft. En hoe de rivieren lopen en waar de mensen wonen. En steeds verder inzoomt en uiteindelijk neerkomt in de Galileistraat. Waar dus zich een pand bevindt waar vier families wonen. En waar we helemaal inzoomen op dat klein menselijke leed. Ja. En dan is het inderdaad een soort slice of life, maar heel geraffineerd en heel ontroerend.
Ja, en ik las ook wel ergens de kritiek dat er bijvoorbeeld heel veel dingen worden opgeroepen, maar lang niet alles wordt ingelost. En dat klopt ook. Maar ik vond het juist echt een van de grootste krachten van die voorstelling. Voor mij is dat ook precies waar het over gaat. Op het moment zelf zie je niet wat belangrijk is en wat uiteindelijk wezenlijk belang heeft. En sommige kleine dingen die blijken later van cruciaal belang. En sommige dingen die nu heel groot lijken, ja, die vervliegen in de tijd.
Ja.
Dus ik vond dat ook, maar ik vond dat heel goed kloppen.
Ja. En alle dingen die groot lijken zijn uiteindelijk wezenlijk heel klein. Ja. Als je het weer vanuit het grotere perspectief bekijkt of zo. Dus ik had erg het gevoel na afloop dat ik als een soort astronaut, en dan komen we straks bij Marjolein van Heemstra, maar als een astronaut vanuit de ruimte naar de aarde keek. En dan schijnen die astronauten altijd een soort grote ontroering te ervaren.
Ja.
Van dat kleine bolletje en hoe kwetsbaar het ook allemaal maar is. En hoe vergankelijk. En daar gaat die tekst ook heel erg over.
Ja.
We maken van alles mee, we worden verliefd, we voelen dingen, we gaan dood. Maar uiteindelijk zijn we natuurlijk ook maar een fase in het bestaan van die planeet. En hebben we grote zaken verricht. Daarom heet die straat ook Galileistraat, weet je wel. Daar is dan ook weer. Dus het mooie, het menselijke streven en alles wat we hebben uitgevonden en bedacht zit er ook in. En tegelijk ook toch de vergeefse worsteling en de sterfelijkheid natuurlijk uiteindelijk.
Ja.
Simon,
jij hem ook gezien? Ik heb hem nog niet gezien.
Het is gebaseerd op Our Town van Wilder. En ik vroeg me ineens af, is dat stuk in ons leven ooit al wel eens gespeeld in Nederland? Het is echt zo'n klassieker in het amateurtheater in Amerika. En ik heb het ook wel gelezen destijds.
Dat staat echt bij elke Amerikaanse acteur op zijn cv zo'n beetje. Als afstudeerschoolvoorstelling of zo. Dat is heel opvallend. Maar ik heb het hier nooit gezien. Nee, en ik geloof dat Nathan heeft wel de structuur gebruikt, maar hij heeft echt elke zin is veranderd. Dus dat is ook helemaal naar deze tijd.
Ja. Nee, maar dat thema van het kleine en het grote, dat gaat natuurlijk heel erg over.
Ja, dat is natuurlijk iets wat je in veel stukken wat je in veel stukken tegenkomt. Natuurlijk ook heel, omdat iedereen zich daarin kan herkennen. Ook,
je ziet niet zo vaak, wat ik er toen opvallend aan vond, was dat expliciet maken. Ja. Dus die inzoom of die inzoom- en uitzoombeweging, die Rien net zo mooi beschreef van Romana, dat zie je eigenlijk niet zo vaak gebeuren op toneel. En ik zie dat ineens nu, er was nog een andere voorstelling die ook over ruimtevaart ging, ben ik even vergeten. En André Kuipers gaan natuurlijk ook zoveel een theatershow maken. Dus hebben we er enorm veel behoefte aan.
Ja, kennelijk.
De natuur, de dingen, daar ook niet deels eigenlijk.
Ja, het ging dus ook over inderdaad, ja, klopt. Het ging ook over deels over een het perspectief van een astronaut die de weg kwijt is. Dus die speelde ook met dat perspectief. Ja. Klopt, ja.
Wat ik ook mooi vond, en dat was wel een kritiek van sommige recensenten, was dat er dus helemaal geen grote gebeurtenissen eigenlijk plaatsvinden. Dat er geen hevige ruzies, geen scheldpartij, geen vrijpartijen, geen groot streven, niks heel dramatisch of zo verder plaatsvindt. Maar dat inzoomen was juist zo...
Ja, we horen muziek op de achtergrond. Moet ik misschien even uitleggen. We zitten in de ring van de Schouwburg, of IDA, Amsterdam. En in de grote zaal is een soundcheck bezig van Stan, die vanavond hier staan met welke voorstelling?
The Way She Dies. Mooie voorstelling.
Oh, oké. Nou, mooi. Kunnen we nog naartoe? Nee, dat gaan we niet meer halen. Denk, want zo snel staat deze podcast niet online waarschijnlijk. Goed, nou, dat was onze straat. Iemand daar nog iets over? Of kunnen we door naar de volgende voorstelling?
Ik had mijn zin afgemaakt. Nou, het was meer dat ik dacht van als je dus inderdaad gaat zitten kijken en je denkt wat gaat er gebeuren? Wanneer komt het nou? Ja. Dan komt het niet. Maar als je helemaal erin gaat...
Maar daar gaat die voorstelling
precies,
ook over.
Ja, dat is zo. Ja. Dus onterecht.
Precies. Nou, maar er was ook nog wel even de vraag, las ik op Facebook een paar berichtjes over, van welke rol spelen verwachtingen over makers of over een voorstelling een rol?
Niet geëngageerd genoeg.
Ja, want men wilde dat Daria weer een soort vuist zou maken.
Precies, omdat Daria Boekvist is natuurlijk een beetje van het grote gebaar en juist wel van de heftigheid. En dat ze dus ook nu, begreep ik, expliciet gepoogd heeft om een heel ander soort aspect van haar... vakmanschap te ontwikkelen. En dan word je dus toch meteen, krijg je het lid op de neus van mensen die toch weer meer hetzelfde willen. En dat kan ik me voorstellen dat als kunstenaar heel frustrerend is. Ja. En ik vraag me af of dat te vermijden is als criticus, dat soort verwachtingen.
Lijkt mij super moeilijk, maar het is natuurlijk wel een zwaktebod. Als het argument is, het is niet goed, want het is niet zoals het hiervoor was. Ja, dat kan nooit een goede reden zijn. Maar tegelijk heb ik het zelf ook vaak meegemaakt bij zo'n Majakovski van de Warme Winkel bijvoorbeeld. Wat misschien ook niet hun allerbeste voorstelling was, maar die vond ik echt... Ik ervoer die als veel minder goed dan die, denk ik, was. Omdat ik zo teleurgesteld was over dat het niet Pina Bausch was.
Ja. Misschien moeten we een manifest voor de theatercriticus opstellen.
Ah, leuk bruggetje.
We zaten eigenlijk nog in de terugblik op de maand, maar ik vind het prima. We kunnen wel heen en weer bouncen. Want wat wou je daar... Je wou iets over zeggen. Marijn Lems heeft iets geschreven voor Festival Cement. Een soort... manifest voor de theatercriticus. Wat is je daarin opgevallen? Of wat is ons daarin opgevallen? Dat je niet, je moet subjectief zijn bijvoorbeeld.
Omarm je subjectiviteit. Ja, dat vond ik wel heel goed. Ja. Daar ben ik het echt wel totaal mee eens. En ik denk ook wel dat er... want mensen zeggen vaak van... de recensenten zijn het nooit meer met elkaar eens... en het is allemaal maar een persoonlijke mening geworden. En dat was natuurlijk altijd al zo. Alleen waren het vroeger... waren het meningen van mensen die gewoon veel meer op elkaar leken. Die gewoon allemaal hoogopgeleide witte mannen van een zekere leeftijd waren. En dan heb je een soort meer gedeelde poëtica, denk ik. Waar je nu natuurlijk gewoon veel meer verschillende stemmen hebt. Maar ook veel meer verschillende kunstbelevingen, kunstuitingen die je weer meeneemt. Dus je ontwikkelt je smaak ook heel anders. En dat zijpelt natuurlijk allemaal door in je recensies. Daardoor, denk ik, kun je helemaal niet meer over één soort van gedeelde smaak of
dus dat is beter.
Het theater is natuurlijk ook veel diverser geworden. Ja, dus je kan ook niet meer met één poëtica alle voorstellingen te lijf. Dus je bent als criticus ook gedwongen om persoonlijker te te worden. Wat niet per se slecht is, hoor.
Vind ik ook niet.
Ik vond het heel grappig dat Marijn wordt toch wel echt gezien als een soort nieuwe stem in de kritiek. En die doet het allemaal heel anders en veel politieker. En als je dan zijn uitgangspunten leest, dan is er eigenlijk niks waar ik het heel erg mee oneens ben.
Ik wel. Eentje vond ik super belangrijk. Namelijk, hij zei dat je zo min mogelijk de voorstelling moest beschrijven.
Oh ja,
ben ik
met je eens.
Goed, dan zijn we het mooi aan tafel met elkaar oneens. Ja. Of met elkaar aan tafel eens dat het oneens is. Ja. Maar het is misschien toch wel goed om daar nog even iets dieper op in te gaan. Ja. Ik vind dat zijn argument daarvoor is, je hebt al zo weinig ruimte. En de publiciteitsmachine van een voorstelling, dus de foto's, die geven daarin al zoveel meer, dat het ook minder nodig is. En als je hem in zoverre afzwakt, vind ik er wel wat voor te zeggen. En ik denk ook dat het... ik heb het wel even af, want ik dacht ineens dat Hanna Bobkova, eminent critica van
Financiële Dagblad,
vorige era, die schreef ooit een essay, Nederlandse critici noemen geen kleuren. En dat vind ik nog steeds zo to the point, dat je dus ook in de beschrijving, in hoe je iets opvat, over wat jij gezien hebt, is natuurlijk ook subjectief.
Ja, zeker.
En daar zit natuurlijk een beetje een probleem met zijn manifest, hij heeft natuurlijk een heel scherpe... dialectiek tussen subjectief en objectief. En volgens mij zijn we daar wel verder in dat denken. Dus ik ben op de universiteit heel erg geschoold in het idee van intersubjectiviteit. Dus een werkelijkheid of een waarheid als afspraak tussen groep mensen, als sociologisch verschijnsel. Ja. Wat denk ik voor de kritiek extreem belangrijk is. Wat dus ook over de beschrijving van zo'n voorstelling daar ook heel erg mee te maken heeft.
Persoonlijk heb ik ook gewoon wel dat ik denk, je beschrijft een gebeurtenis, je doet verslag van een gebeurtenis, van een kunstgebeurtenis, waar de lezer niet bij is geweest en hoogstwaarschijnlijk ook niet zal zijn. Althans, een klein deel van die lezers misschien, maar natuurlijk nooit de 300.000 lezers van de Volkskrant gaan allemaal die voorstelling zien. Sorry, maar nee, die lezen ook lang niet allemaal die recensie. Maar ik vind het dus ook een soort plaatsvervangende gebeurtenis. Dus ik wil altijd eigenlijk proberen, als daar inderdaad een beetje ruimte voor is. Want het is natuurlijk totaal onmogelijk om dat in 250 woorden te doen. Om toch ook iets van die zintuiglijke beleving die je hebt in het theater. Van wat je daar meemaakt en ziet en ruikt en hoort en voelt en beleeft. Om die over te brengen in taal.
Dat vind ik als lezer ook altijd fijn om te lezen. Maar ik vroeg me nog af of er misschien een verschil zit dan tussen de dagbladjournalistiek en de internetjournalistiek. In hoe je zo'n recensie aanvliegt. Ik kan me voorstellen dat ik, als ik voor Theaterkrant schrijf, iets makkelijker, zoals Marijn voorstelt, zou doorverwijzen naar een website. Zal ik nooit zeggen van, voor het verhaal moeten jullie maar even gaan scrollen.
Je kan de link eronder zetten, kan ook in de krant.
Dat kan in theorie, maar toch, ik weet niet.
Maar het is toch ook iets heel anders.
Andere lezers misschien.
Ja, en het hangt een beetje vanaf wat je onder beschrijven verstaat. Want Marijn die doet het een beetje af als een PR-tekst samenvatten. Maar het is natuurlijk iets heel anders dan vertellen wat je hebt beleefd en gevoeld en gezien in de zaal.
Ja. Maar als ik Marijn goed lees, mag je dus ook niet zeggen van, geweldige voorstelling, ga dat zien. Want dan ben je ook een beetje publiciteitsmedewerker, of niet?
Nee, natuurlijk. Je mag wel toch je eigen enthousiasme doen. Ja. Dat is toch het heerlijke van theatercriticus.
Gebruik je emoties, Hans, maar ga er bewust mee om. Punt 7 van Marijn Lemmens.
Ik heb ze nog niet helemaal geïnternaliseerd. Ik ga ze nog een keer lezen.
Maar wat ik ook wel interessant vind is, dit manifest natuurlijk in een lange rij... wat is het woord daarvoor? Zelfverklaringen van critici. Jij hebt ook al eens iets geschreven, Rien.
Ja, Wilfred Takker.
Die misverstanden over de theaterkritiek of zo. Ja. En wat ik heel grappig vind is om te lezen. Ik hoop dat een theaterwetenschapsstudent dus al die stukken naast elkaar gaat leggen. Maar dat dus eigenlijk het hele idee van onafhankelijkheid in dit stuk helemaal geen rol speelt. Dat echt iets is waar we 10 jaar geleden waren we nog heel erg mee bezig. Hoe blijf je als criticus of onafhankelijk? Ja. Of hoe ga je niet ten onder in de PR-stroom? Dat er dus nu blijkbaar een ander soort werkelijkheid is waarin dat probleem niet meer bestaat of zo. Dat vind ik altijd de meest interessante dingen om te lezen aan dit soort stukken. Dat je ook de tijd erin kan lezen.
Grappig, en ik vroeg me af inderdaad of het ook nog verschil is tussen misschien als je schrijft voor Theatermaker, Theaterkrant. Dan als je schrijft voor meer brede media als een krant. Omdat Marijn schrijft dat je schrijft niet voor de kunstenaars, daar ben ik het mee eens, maar je schrijft voor de kunst. Maar ik dacht, ik schrijf voor de lezer.
Voor de lezer.
Dat is toch altijd mijn eerste, daar ligt mijn eerste loyaliteit.
Dat is denk ik echt een... Dat is denk ik wel echt een andere vakopvatting. Want ik vind het ook heel moeilijk om voor de lezer te schrijven. En ik weet niet wie dat is.
Okay,
dus ik schrijf ook, ik heb ook inderdaad meer het idee van ik probeer het gesprek over het kunstwerk vooruit te helpen.
Ik denk dat dat uiteindelijk in tweede instantie gebeurt. Ook door onze opgetelde recensies. Hoe die samen weer de perceptie van de voorstelling ook bepalen. Maar in eerste instantie denk ik, dit stukje wordt gelezen door een lezer van de Volkskrant. Wie dat dan ook mogen zijn. En daar moet ik aan uitleggen wat er is gebeurd en wat ik ervan vond. En dat natuurlijk zo goed mogelijk onderbouwen en beargumenteren. Ja.
Zo werd ik laatst benaderd door een niet nader te noemen theatergezelschap. Met het verzoek om alsnog niet naar een voorstelling te komen. Omdat de recensies zo waren tegengevallen. Dat ze eigenlijk liever niet hadden dat er nog meer over geschreven werd. Wat voor mij eigenlijk wel een goede reden zag om er wel naartoe te gaan. Ja. Omdat ik ook vind dat daar uiteraard over geschreven moet worden. En de lezer daar ook over geïnformeerd moet worden.
Ik ga straks even vertellen wie dat was als we weer uitgelegd zijn.
En uiteindelijk in overleg met het gezelschap toch weer naartoe gegaan. Hoor.
Ja. Ja, we worden natuurlijk allemaal wel eens benaderd ook door iemand over wie je hebt geschreven die zegt waarom die recensie op die manier en waarom niet 4 in plaats van 3 ballen of sterren of dat soort dingen.
Sterren,
dat
maak je ook mee. Zijn dat?
Sterren, ja, dat was een tijd. Ja,
vroeger. Ja.
Er is een toneelschoolstudent van Maastricht die een petitie is begonnen tegen sterren bij recensies.
Ah. Oh. Dat is al bijna. Dat
heeft al 500 keer getekend.
De onoriginele.
Ja, nou is het parool. En theaterkrant zijn er natuurlijk vanaf gestapt. Ik had toen het idee dat het, de Volkskrant dat misschien ook wel zou willen.
Nee, er zijn wel fervente voor- en tegenstanders op de redactie ook. Wilma de Rek van de boekenredactie bijvoorbeeld is een sterke tegenstander. En daar is inmiddels wel een soort innovatie geweest waarbij hele korte signalementen van boeken geen sterren meer krijgen. Maar dat is ook meer, het zijn meer soort tips dan recensies of iets ertussenin. En je kan natuurlijk wel nadenken over allerlei andere vormen, maar ik denk toch, want dat is ook nog weer, ik denk ook dat dat anders is dan Marijn zijn taakopvatting en misschien ook wel de jouwe. Maar voor een deel is een recensie, vind ik zeker in de Volkskrant, natuurlijk toch ook service. En dan vind ik die sterren wel nog steeds relevant. Hoe kort door de bocht en oppervlakkig en vervelend ze natuurlijk ook zijn.
Ja. Die discussie gaan we hier niet voor.
Nee, dat hebben we vast gedaan, of niet?
Precies, dat kunnen we iedere keer doen.
Ja, goed. Zullen we even verder gaan met waar we ook even tijd hebben uitgetrokken, namelijk voor het bespreken van voorstellingen die we de afgelopen maand hebben gezien. We waren net, we hadden het over onze straat, bedankt aan Sander. Zijn er nog meer dingen opgevallen?
Stadsastronaut.
Van de Marjolein van Heemstra.
Ja, was ik best heel erg enthousiast over eigenlijk. Ook een beetje gematigd ontvangen volgens mij. Kijk even naar mijn collega ter linkerzijde die
wel
wat kritiek
dat
had ook.
Ja, ik vond het een mooie voorstelling. Maar ik vond het, wat ik ingewikkeld vond in die voorstelling is zeg maar die hele vorm. Ik noem het even voor het gemak. Theatercollege, dat is natuurlijk niet wat het helemaal omvat. Maar dat stond voor mij eigenlijk wel symbool van wat ik en die hele voorstelling ingewikkeld vond, namelijk dat het zo hoofdelijk was, allemaal zo rationeel. Terwijl Marjolein van Heemstra bij mij juist vaak aanspraak doet op zowel mijn hoofd als mijn hart. Ja. En dat mooi verbindt. En dat miste ik hier.
Ja, gek hè, terwijl het juist eigenlijk een veel persoonlijker voorstelling lijkt dan ooit. Omdat het ook helemaal, ze betrekt de kinderen er helemaal bij. En, want het is als het ware een onderzoek, want jullie hebben hem nog niet gezien.
Ik heb hem gezien.
Oh, wel. Ja. Nou ja, ze eigenlijk vertrekt het vanuit die rel die ze had. Ze wordt op geen stijl met de Hitlersnorretje afgebeeld, hoor. Dat ze een column schreef over de kloof in Amsterdam-Noord, geloof ik, waar zij woont, tussen de nieuwe, hippe, veganistische stadsbewonersjuppen en de oude bewoners. Ja, ja. En die kloof die loopt zeg maar recht door haar voortuin, omdat haar onderbuurman Bob ook een oude bewoner is en zij dus een zo'n nieuwe hipster. Ja, en ze probeert die kloof te overbruggen en ze heeft daar een keer een column over geschreven. En die werd dan helemaal op geen stijl, geloof ik, werd ze helemaal afgemaakt. En dus die volgens mij is de motivatie voor deze voorstelling heel, inderdaad heel persoonlijk en heel emotioneel ook. Van, als je opeens slachtoffer bent van zo'n haat, hetsen, terwijl je dacht dat je gewoon met zelfspot
okay
en
was,
ironie.
Yeah.
Ja, yeah. Ja. En dus ze gaat op onderzoek uit hoe ze die kloof kan overbruggen. En daar neemt ze foto's van haar kinderen en van de buurman. En allemaal inderdaad heel persoonlijk biografisch materiaal. Autobiografisch. Dus gek genoeg, is het een hele persoonlijke voorstelling, maar de vorm maakt het toch weer enigszins afstandelijk, maar misschien ook wel bewust of zo.
Ja, dat het anders, zal ongetwijfeld bewust
zijn. Ja, omdat het anders misschien toch te dichtbij komt of zo.
Ja, maar de voorstelling begint heel erg, en dat vond ik heel erg leuk, omdat er zit altijd een soort spanning in hoe zij op het toneel staat. Ze is natuurlijk ook niet een opgeleide performer, dus je merkt altijd dat er een soort ongemak zit. En ik vond dat ze dat heel mooi had opgelost, omdat de eerste helft van de voorstelling is eigenlijk een soort college met lichtbeeld, of met dia's eigenlijk, een dia-show. En ze verdwijnt op een gegeven moment achter het toneel, en dan leest ze verder, en dan is het dus gewoon leeg toneel met
dia's.
En dat vond ik heel mooi, of zo. Ik vond dat een heel mooie oplossing, dat ze zichzelf eigenlijk ook weer eruit had gewist, of zo.
Ja.
Maar daarna draait het naar iets, want ze begint eigenlijk met een heel mooi verhaal. Dus het heet Stadsastronaut en het gaat dus inderdaad over de overview effect. Dus als mensen de aarde van afstand kunnen bekijken, dat ze dan ineens zien dat het allemaal samenhangt.
Ja, en hoe we samen moeten doen.
Precies. En dan gaat ze dat ineens terugvertalen naar die tuin en dan ben ik het eigenlijk al kwijt. Dat vond ik gewoon een beetje moeilijk in elkaar gezet. En daardoor had ik ook toch uiteindelijk dat ik niet helemaal de samenhang.
Wat grappig. Want ik zou het niet goed kunnen navertellen. Dat is ook wel waar.
Maar altijd zo bij mij. Dat is ook heel goed eraan.
Daar zat ik inderdaad in die voorstelling, vond ik het allemaal helemaal kloppen. Dacht ik echt, begreep ik ook waarom de kloof met de klimaatzorgen allemaal samenhingen en zo. Opeens begreep ik dat gewoon. Maar dat is als je dus die afstand neemt vanuit de ruimte, dan is dat kennelijk.
Nee, maar het is wel grappig. Misschien, want dan is het dus eigenlijk dezelfde truc als Nathan Vecht heeft toegepast in onze straat. Alleen
dat
dan.
En dat vond ik ook heel ontroerend of zo. Dat vond ik dus mooi. Omdat ik ook begon meteen zelf thuis met de Atlas van Amsterdam of helemaal over luchtfoto's. En zo die van heel hoog die huisjes te bekijken en de bewoners en alles. En meteen eigenlijk als het ware dat overzichtseffect of overview effect in de praktijk proberen te brengen bij mezelf.
Mooi. Ja, bij je buurman met het aquarium.
Ja, ik kom vaak bij mijn buurman, maar die is erg in dezelfde bubbel. Helaas. Maar ik dacht inderdaad, ik vond het zo hoopgevend of zo. Ik dacht, ik vond het opeens, ik dacht misschien moet ik er ook een soort essay nog over schrijven of zo, maar een soort verhaal van links ook. Een soort verbindend verhaal, maar wat niet bestaat uit het zwart maken van een andere groep. Maar wel gaat over, kijk eens, dit zijn wij en dit is onze rol in de geschiedenis en zo zorgen we voor de aarde. En op de een of andere manier moeten we misschien, dit klinkt nu veel platter dan het is, hoor, maar die verschillen overbruggen om voor een soort toekomst te kunnen zorgen. Dus ik dacht, dat is misschien moet Marjolein eens met Jesse Klaver gaan praten.
Vallende man, hebben we ook nog gezien. Hebben we allemaal gezien, volgens mij.
Ja.
Volgens mij waren we ook allemaal niet zo enthousiast.
Nou, ik vond dat die voorstelling toch een beetje tekort werd gedaan door de kritiek. Voorstelling met grote gebreken en feilen. Maar er zitten toch gewoon een aantal dingen in die ik heel goed vond. En het is eigenlijk voor het eerst. Het is eigenlijk de eerste Nederlandse live cinema voorstelling, volgens mij. Dus het is echt een nieuw genre. Waarbij dus, we hebben natuurlijk heel veel voorstelling met beeldschermen en live op het toneel gemaakt video gezien. Maar eigenlijk was dat altijd deconstructie. Dus dat op het toneel wordt getoond hoe dat beeld in elkaar gezet wordt. Ja. En ik denk, Romeinse tragedie is van Ivo van Hoven, daar denk ik het hoogtepunt in geweest. Dat je gewoon de politieke werkelijkheid gevormd ziet worden. Dus die blik voor en achter de schermen. Katie Mitchell is er volgens mij mee begonnen met een aantal voorstellingen. Ook eentje die hier was te zien over de Eerste Wereldoorlog. Ik ben even vergeten hoe die heet. Dat is de eerste die ik daarvan zag. Waarbij dus het niet meer gaat om het tonen van hoe het gemaakt wordt, maar gewoon eigenlijk alleen maar de wetenschap dat deze film die dus centraal staat, dat die live gemaakt wordt voor je neus. Op afgelopen Brandhaarden met Milo Rauw is Lenin te zien. Dat was natuurlijk ook eentje.
Zeker,
En nu dus in
van J.R. natuurlijk, hè? Nog. J.R.
Ja, inderdaad. Ja, dat is waar. Die was ik vergeten nog.
Holland Festival. Ja.
En nu dus van meneer Gosselin, een voorstelling bij Terug Amsterdam, waarbij dus ook het verhaal over de gevolgen van 9-1-1 wordt verteld via een zwart-wit film die live wordt gemaakt, maar eigenlijk dat grootste deel daarvan kan je helemaal niet zien. Maar omdat het motto van deze voorstelling was, dit is hoe de dingen eruit zien als er niemand is om ze te bekijken. Een van de openingszinnen. Toen begreep ik het ineens. Dat je dus eigenlijk het echte trauma of de echte ellende of de wond van zo'n grote gebeurtenis helemaal niet rechtstreeks kan tonen, maar alleen maar indirect of via de band.
Op die manier motiveer je dat er ook inderdaad bijna niks te zien is.
Precies.
Wat ik heel frustrerend vond.
Ik vind het ook nog steeds frustrerend, maar ik begreep het. Ik vond er dus helemaal in meegaan.
Ik had ook niet zo'n last van dat filmische aspect of zo. Niet. Dat vond ik eigenlijk vooral wel functioneel en werken en mooi. Omdat je ook, omdat ik het op een hele fascinerende manier zowel de acteurs en de personages heel dichtbij brengt, als een, natuurlijk een hele rare kunstmatige afstand creëert die ook tussen hun bestaat. Want je ziet ze nooit in één shot. Ze zijn altijd in split screen. Ja. Dus ze kunnen elkaar helemaal niet meer bereiken, die man en die vrouw. En dat vond ik wel ontroerend. En klopt
dat vond ik
een
van de mooiste scènes. Dat je inderdaad Maria Kraakman rechts in split screen. En Elko zag je dan links in split screen. Terwijl ze in dezelfde ruimte.
Ja.
Dat vond ik een heel mooi, mooi beeld.
Dat is echt heel goed gedaan. Ja. Oh ja, er was zo'n grappig, zo'n woedende reactie ook weer van iemand op Theaterkrant. Ja,
Florian Helding.
Oh ja, die was helemaal boos. Dit is geen toon. Maar goed, dan denk ik,
Vond dat je geen tomaten mee tijdens gehad in Schouwburg. Hij was in de pauze
dat
overigens
weggegaan. Dat vind ik niet zo'n groot probleem. Ja, precies. Ja. Nou, het werd natuurlijk niet heel veel beter na de pauze.
Ik vond die eerste scène ook echt heel goed, hoor. Dus die en ik vond het ook met die film de hele tijd. Want er wordt in de recensies veel gesproken over filmisch realisme. Dat idee had ik helemaal niet. Ik vond juist dat je heel de hele tijd ook wel mocht zien dat het toneel was. En vooral in die eerste scène, die vond ik dus heel mooi meer duidelijk dat het dus de opbouw is van het decor en de afbraak van de wereld. Het is dat hij door de stofwolken loopt. Maar en die voorstelling die speelt in Hamburg en in New York en in Las Vegas, maar het is eigenlijk de hele tijd heel duidelijk op het toneel van de stad Schouwburg. Dus dat vond ik allemaal wel heel prettig. Maar ik ga nu die voorstelling verdedigen, terwijl het natuurlijk ook heel erg grote problemen heeft in de zin dat het verhaal gewoon zo heel slecht uitgewerkt is.
Ja, ik had moeten met eerste scène, niet zozeer met dat je het decor gebeuren zag. Dat vond ik nog wel spannend of zo, en ambivalent, omdat je dan die tekst had van de Lila over hoe de aarde inderdaad...
En je ziet hoe de props worden uitgepakt.
Ja, dat was nog wel dat je denkt, oké, wat gebeurt hier? Ja. Maar daarna kregen we toch het naspelen van die scène met Elko in de mist. En toen kwam er ook nog een soort hele bombastische soundtrack bij. Ja. En terwijl die woorden alleen al, die roepen helemaal de apocalypse op, als het ware. En dat is juist zo goed van dat boek. Ja. Dus dat dacht ik, jezus.
Dat voel ik een beetje over de top. Ik had hetzelfde. Dat ik ook dacht van,
dat is veel.
Het is juist zo mooi dat je nog ziet dat het theater is. Dat het ter plekke daar gebeurt. En dan met die mistwolken vond ik het... Ja, of ik naar Avro's top op zat te kijken.
Ja.
Maar dit hoort gewoon bij Nederland. Dat we toch echt niet van patels houden.
Nee.
Buitengewoon.
Ja. Ik hou er echt van. Ik ook wel. Maar gewoon niet mislukte.
Ja, okay. Fair enough. Ja, Sander, ben ik ook wel benieuwd naar.
Ja, ik kan me goed vinden in wat ik van jullie hoor. Ik had moeite met het, en dat probeer ik ook in mijn recensie te zeggen. Ik pleit er niet voor dat je dingen lichter moet maken dan ze zijn. Maar ik vond dit, dit bleef wel heel zwaar de hele tijd. En zo bloedserieus.
Vooral in die scènes met Chris Nietveld en Hans Kesting.
Ja.
Die heel traag bezonken.
En als ik dan ook al naar zo'n heel serieus zwart-wit scherm aan het kijken ben, dan dan wordt dat toch een beetje veel, vind ik.
Ik genoot het wel weer heel erg van Maria Kraakman, die daar dan wel weer een soort lichtheid in brengt.
Ja.
Dat vond ik
wel fantastisch. En Elko trouwens ook, hoor. Dat is een mooi koppel ook met z'n tweeën. Dat is echt leuk om naast elkaar te zien.
Ja, maar binnenkort meer Gosselin natuurlijk. Want dan is die marathon te zien met... Mao de Elenon. Ik heb hem gezien in Antwerpen. Ik vond het echt fantastisch.
Ik vond het voor mij al eerdere keren op de podcast verteld. Die elementaire deeltjes van hem ook heel erg goed. Maar ook zo'n voorstelling waar je als publiek de hele tijd ontregeld wordt. En echt op het puntje van je stoel zit. En dit is echt een voorstelling waar je... niet op het puntje van je stoel. Ik ging steeds verder wegzakken in mijn stoel.
Ja. En dus dat had ik ook opgeschreven. Maar dat vond ik echt jammer, omdat ik net het boek had gelezen en echt gefascineerd was door die scènes met die kapers. Ja. Dat natuurlijk zeker zo na 9-11, het was wel 6 jaar later verschenen, maar toch wel heel omstreden is en moeilijk om te onderzoeken wat die mensen motiveert. En dat hij dat heel erg van binnenuit echt op een hele mooie manier doet eigenlijk.
Elk hoofdstuk sluit af in het boek met inderdaad die kapers. Ja. Die een soort rechtvaardiging van hun...
En dat je echt wel zo'n persoon leert kennen op de een of andere manier.
Dat was
een suggestie krijgen.
Grotendeels verdwenen.
Hem zou kunnen drijven. Ja, dat vond ik zo jammer. Want dan heb je dus Magic Mardo.
Ja.
Supergoeie, fijne acteur.
Ja.
En dan heeft hij geen tekst.
Ja, dat was gewoon helemaal niet uitgewerkt.
Hoewel je natuurlijk je af kunt vragen of je het boek en een theatervoorstelling van een boek moet gaan vergelijken.
Nou, ik vind... Als het zo op zo'n belangrijk boek is gebaseerd, wil ik wel altijd eerst het boek lezen. En dan kun je bijna niet anders dan natuurlijk kijken, hoe is het gedaan? Ja. En dan kan het ook best beter zijn, of even goed, of knap op zichzelf of zo, of goed van zichzelf. Maar hier vond ik het juist zo'n kracht om in die verschillende partijen, als het ware, in die oorlog of aan die verschillende kanten diep in de psyche te duiken. Ook omdat, dat klinkt misschien een beetje gekker, maar wat die Amerikaanse personages juist erg zoeken na die ramp, een soort zingeving, mm-hmm. een religieuze zingeving, ja, als het ware, min of meer is wat die kapers ook gedreven heeft. Dat is natuurlijk een hele vreemde overeenkomst, maar die is heel relevant.
Motief, maar is heel literair motief.
Ja, ja, en dat is dan helemaal weg. Ja, dat is echt zonde. Ja.
Ik heb niet gelezen trouwens, hoor. Ik vind het altijd heel moeilijk om dus echt iets te gaan lezen speciaal voor die voorstelling die je gaat zien, omdat je dan dus inderdaad het ideaal, heb je dat boek ooit een keer gelezen?
Ja, ja. Dat is best. Dat is dan nooit zo.
En
nee, nou, nee,
dat is
wel, hoor.
Nee, dat is eigenlijk best regelmatig wel zo. Maar ja, het speciaal. Ik had het ook met. En je gaat wel echt anders kijken. Want ik weet ook vrij zeker dat ik toen bij een Klein Leven. Ja. Een afwijkende mening had. Omdat ik toch aan dat boek. Dan weer niet had gelezen. Ja, toevallig.
Daarvan kon je zeggen: het boek was beter, vond ik.
Maar,
nee, dat is niet waar. Nee, daarvoor kon je zeggen: het boek was minder goed.
Ja.
Dat neem even terug, even knippen. Daarvoor kon je zeggen: het boek was minder goed.
Maar lezen jullie bijvoorbeeld wel het stuk voordat je gaat? Of heb je dat dan idealiter ooit ook een keer gelezen?
Bij repertoire wel, ja. En een nieuw stuk niet, nee. Maar ik vind het wel fijn om het achteraf nog even te kunnen lezen.
Ja, zeker bij een nieuw repertoire, omdat het ook interessant is om in je sensibiliteit in te gaan op de taal.
Ja, dan lees je het wel. Want dan krijg je toch hetzelfde uiteindelijk. Dan heb je ook een
soort... Ik geloof het vaak naar de hand naslagwerk.
Ah ja.
Ik vind nou de hand fijner.
Ja.
Nee, ik vind het wel prettig om het gelezen te hebben. Maar ja, in dit geval was het natuurlijk het was niet een toneelstuk.
Nee, tuurlijk. Maar ik ben dan toch ook echt wel benieuwd naar wat heeft hij met het boek gedaan.
Ja.
Want ook, je kiest dat boek uit, dat heeft ook een reden. Dus, mm-hmm.
Ja, hij heeft sowieso iets met die Don DeLillo, hè? Die marathon. Dat zijn nog drie stukken van. Maar waar willen we het nog over hebben? Is er nog een voorstelling die is opgevallen? Of iets wat is tegengevallen wellicht? Le Bal van Jacob Albon bijvoorbeeld.
Le Bal van Jacob Albon viel helaas ook een beetje tegen.
Ja.
Welke noem jij?
Le Bal. En die daarvoor What We Leave Behind van David Peters. Maar Le Bal, ik had echt super veel van verwacht. En dat is echt ook weer de verwachtingen. Ja. Die je dan toch ook wel in de weg kunnen zitten. Ook op basis van dat ik erg van het werk van Jacob Albom hou. Dat krijg je natuurlijk op een gegeven moment ook. Als je wat meer hebt gezien, dan neem je dat mee. En dan heeft iemand ook... Hij heeft natuurlijk een hele duidelijk herkenbare signatuur. Ja. Die ook eigenlijk altijd wel weer min of meer... een rol speelt in nieuwe producties. En dat was hier dan eigenlijk ook nauwelijks zo. Dit illusie en acrobatiek. Die circus technieken als het ware.
Er zat weer een mooie ruimtevaartscène in. Dat is toch een soort terugkerend dingetje deze podcast. Maar dat was eigenlijk het enige visueel vernuft wat ik eruit heb weten te destilleren.
En verder heel een soort van sympathieke, voorzichtige dans. En een mooie
en
muziek.
Logisch
en fantastisch
ook.
Mooie aankleding. Ja. Echt waanzinnig. Ja. Prachtige kostuums.
Maar alles is what you see. Is wat je kent. Het wordt zo voorgekoud, opgediend, magnetron maaltijd.
Het was heel eenvoudig, schools. Ja, al die verschillende tijdperiodes werden gewoon heel duidelijk aangeduid met het is oorlog, dus nu horen we Hitler over de speaker. dat was allemaal een beetje...
En van het einde vond ik wel heel erg.
Dat was potsierlijk. Dat eerste moment vond ik al heel erg dat die Amerikaanse soldaat met de Vietnamese schone in zijn armen opkwam wankelen. En dan eindigt het inderdaad met vluchtelingen.
Ja, zit iedereen op zijn telefoon te kijken, helemaal in individualistisch. En dan komen er nog even voor de duidelijkheid even twee vluchtelingen.
Ja, met zwemvest onder de arm.
Heel verloren, zoekend om zich heen kijken. Maar niemand ziet ze.
Ja. Dat is heel, en het is zo kut, want je voelt, dat is natuurlijk heel erg goed bedoeld.
Tuurlijk,
en hij heeft hartstikke gelijk en het is ook zo. Ja. Maar het is dan echt geen goede kunst als het zo eenduidig is.
Precies.
Ja, helaas.
Smoeder, iemand nog gezien?
Nee.
Ja, heb ik zondag of zo gezien. Ja.
Smoeder 15 jaar later, Maria Goos in Marcellus. Wat zeg je?
Heb jij de eerste gezien?
Nee, de eerste heb ik niet gezien destijds.
Nee, ik ook niet.
Ik vond het wel, ik vond het mooi. Ik vond het een ontroerende voorstelling.
Ja.
Een mooi, je merkt gewoon wel het verschil tussen iemand die een regieopleiding heeft gevolgd en iemand die echt acteur is. Marcel is natuurlijk een fantastische acteur en Maria is als acteur wat minder, vind ik.
Je merkt het natuurlijk sowieso, want ze spelen allebei hun eigen moeder best veel. Maar ik vond het bij Marcel dus vooral heel erg opvallen op het moment dat hij zijn vader ging spelen.
Zo, ja.
Zegt, in één keer zoveel autoriteit en zoveel... echt heel intens, ja,
arm over elkaar,
knap gespeeld. Ja. Met heel klein spel eigenlijk. Maar ik vond het een mooie voor. Het is heel zoekend. Maar dat paste voor mij ook heel erg in hoe je... altijd aan het zoeken bent. En hoe je eigenlijk verhoudt tot je ouders.
Dus, zeker.
Ja. Of tot het overlijden van je ouders. Daar heb ik gelukkig geen ervaring mee. Maar dat zal veranderen. Ook als je zelf ouder wordt, is het hele zoekende ervan. Maakt het misschien wat rommelig, maar vond ik ook veelzeggend. En ook wel de meest eerlijke manier om zo'n voorstelling aan te vliegen.
Ja, zeker.
Ik ben heel benieuwd. Ik heb hem inderdaad 15 jaar geleden gezien. En dat vond ik prachtig. Vond ik heel erg mooi. En vond eigenlijk ook... Ja, je kan moeilijk iets over de performance zeggen. Omdat het natuurlijk zo eigen was of zo. Zo op zichzelf. En ik ben heel benieuwd wat ze er nu van gemaakt hebben. Of het nou echt helemaal opnieuw gemaakt is.
Ik heb de indruk dat ze best wel veel
De oorspronkelijke smoeder zit vrijwel geheel in de voorstelling nog. Maar er zijn uitweidingen. Dan zijn het ook dus meer de moeders die kritiek hebben. Of die kijken naar die twee kinderen. Van wat zijn het eigenlijk voor kinderen geworden? Wat het wel heel leuk maakt. Ja, de moeite waard. Zeker.
En een mooie ode aan Tilburg is altijd goed.
Tilburg, die beste. Ja. Goed, verder nog iets.
Ja, heeft iemand van de Addams Family gezien?
Nee.
Ik was er toevallig heen op een verloren avond. En ik toch heel erg tegenvallen. Hoor.
Echt? Dat leukste. Ja,
ik had heel erg hoge verwachtingen.
Ja.
Maar... Pia Douw speelde niet mee de avond dat ik er was. Dus dan schuift de understudy op. En dan merk je dat zo'n ster toch zo'n voorstelling helemaal bij elkaar houdt. Heb ik de indruk. Maar goed, ook een beetje flauwe bewerking in Frankfurt naar Nederland gehaald. Maar net wel, net niet. Ik vond het echt jammer.
Ik dacht, ik ga nooit naar musicals. Maar ik dacht echt, deze wil ik echt nog wel zien.
Nou, dat vijf sterren dat ik zo
kan
zien. Ja, precies. Nee, niet meer eens.
Goed, dan dank ik jullie hartelijk voor deze kritische tafel van Maart, Sander Janssens, Simon van den Berg en Erin Bensink.
Ja, bedankt.
Dankjewel. Dat zegt nog nooit iemand.
Zo ben ik een Brabantse met die tijd.
En ik dacht nog nooit eigenlijk, maar dat is dan weer voor de volgende keer. Maar ik dacht, als we ons nog ergens op verheugen, Merkel van...
En dat was het weer, de kritische tafel van deze maand. Als je deze theaterpodcast waardeert, kun je een rating of review achterlaten in iTunes, zodat meer mensen deze podcast kunnen ontdekken. Ook is het misschien wel handig om je te abonneren, zodat je niet alleen eens in de maand deze critici-tafel ontvangt, maar ook elke week een podcastrecensie van Luc de Groen en de Kritiek op Kritiek-serie van dramaturg Nuno Blijboom. Deze podcast is gemaakt door mij, Hans Smit, in samenwerking met theaterkant.nl en Theatermaker. Bijzondere dank aan Simon van den Berg, Luc de Groen en Nuno Blijboom. Tot de volgende keer.